Gemeente namens uw kerkenraad deel ik u het volgende mee. Dinsdag 9 februari is overleden zuster Hendrika Mandersloot van Doorn in de leeftijd van 97 jaar, gewoond hebbend in de Meent, wijk 9. De begrafenis vond gisteren zaterdag 13 februari plaats op de Munnikenhof. Zaterdag 13 februari is overleden broeder Pim Jansen in de leeftijd van 67 jaar. Hij woonde Nachtpauwoog, Laan 15. Gelegenheid tot condoleren is er donderdag 18 februari van 11:45 tot 12:30 in de zaal van de kerk. De rouwdienst zal in de kerk worden gehouden om 11:45 en de begrafenis rond 14:00 op de Munnikenhof. Tijdens de gisteravond gehouden vergadering van de kerkenraad met de stemgerechtigde leden zijn door de gemeente verkozen en door de kerkenraad benoemd tot ouderling de broeders R. van de Brink, B. Post, G. Verhoef en A. P. Weststraten. Tot jeugdouderling de broeders C.J. Diepeveen en tot de jaken de broeders W. S. van Beek en B. de Graaf. De broeders van de Brink, Verhoef, Diepenveen en de Graaf hebben hun benoeming mogen aanvaarden. De broeders Post en Weststraten hebben hun benoeming in beraad en broeder van Beek heeft ontheffing gevraagd. Vervolgens de collecteopbrengst voor hulpverlening in binnen- en buitenland heeft het mooie bedrag opgeleverd van €3346,95. De diaconie is daar erg dankbaar voor. En de collecten zijn vandaag voor de slotzang allebei voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan de schriftlezing is vanmorgen Jesaja 1, vers 1. Er staat 18 op het bord. Dat zal een vergissing van mij zijn in verband met mijn tekstkeuze. Maar we lezen tot en met vers 20, dan weet u dat maar vast. Tot zover de mededelingen vanmorgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen aan het begin van deze dienst Psalm 89, de versen 19 en 7, in verband met de rouw die er in de gemeente gekomen is, en we doen dat staande.
Thank you.
De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 95, vers 4. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen dus uit het Oude Testament, het boek van de profeet Jesaja, hoofdstuk 1, de versen 1 tot 20. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 95, vers 4 en we lezen Jesaja 1, vers 1 tot 20. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het gezicht van Jesaja, de zoon van Amoz, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, de koningen van Juda. Hoort gij hemelen en neemt ter oren gij aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib van zijn heer. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk verstaat niet. Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. Waartoe zoudt ge meer geslagen worden? Ge zoudt des afvals des te meer maken. Het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde. Maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen daarvan is met olie verzacht. Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, uw land verteert in de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er als een omkering door de vreemden. En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard, als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Hoor des Heeren woord, gij oversten van Sodom, neem ter oren de wet onze Gods, gij volk van Gomorra. Waartoe zal mij de veelheid uw slachtoffers zijn, zegt de Heere. Ik ben zat van de brandoffers der rammen en het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gij voor mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geëist, dat gij mijn voorhoven betreden zoudt? Breng niet meer te vergeefs offer. Het reukwerk is mij een gruwel. De nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag ik niet. Het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat mijn ziel. Ze zijn mij tot een last. Ik ben moe geworden die te dragen. En als gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uw verhandelingen van voor mijn ogen weg. Laat af van kwaad te doen, leert goed te doen, zoekt het recht, helpt de verdrukte, doet de wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Maar indien geweigerd en wederspannig zijt, zo zult ge van het zwaard gegeten worden. Want de mond des Heren heeft het gesproken. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heere gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 1 en daarvan het 18e vers. Jesaja 1, het 18e vers, dat vanmorgen als het ware voor ons ook zichtbaar wordt gemaakt in Gods schepping. Wij lezen daar onze tekst voor vanmorgen. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. We willen de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden denken we aan Corrie Mandersloot, dokter Colijnstraat 68, wijk 5, en haar familie in verband met het overlijden van moeder en tante. Aan zuster M. Jansen van de Weerthof, Nachtbouwhooglaan 15, wijk 2, en haar kinderen en kleinkinderen in verband met het overlijden van hun man, vader en opa. We willen ook voorbeden doen voor Ilona de Roos, Nachtbouwhooglaan 55, wijk 2. Zij moest in het ZGV worden opgenomen wegens complicaties tijdens haar zwangerschap. Samen mogen we danken voor zuster Hoedeman van de Dikkenberg, Lindenlaan 16, die thuis kwam uit het ziekenhuis. Zuster M. Westrade Schorer, Framboos 43, wijk 6, die ook thuis kwam uit het ziekenhuis, maar erg verzwakt is, zodat in de komende weken bezoek helaas nog niet mogelijk is. We willen danken voor zuster Hetty Smit van de Fuikenweide, die na een operatie aan haar hand weer thuis kwam uit het ziekenhuis. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Grote en genadige Heere in de hemel, toen we vanmorgen onderweg gingen naar uw huis, toen zagen we opnieuw, voor de zoveelste keer al deze winter en uitgerekend telkens weer op zondagmorgen, iets van de schoonheid van uw schepping, een schoonheid die er in alle jaargetijden is. En die uw volk doet zeggen, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Want opnieuw geeft u de sneeuw als wol. En u bedekt daarmee de aarde. En u maakt dat alles zo mooi wit is. Terwijl het anders soms zo vuil kan zijn en zo vies. Heere, we kregen al een preek van u, toen we naar de kerk gingen. En wilt u maar geven dat er in ons midden mogen zijn die die preek hebben verstaan en die de grootheid van u in hun hart hebben bezongen, die tegelijkertijd het gebed kenden. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Maar Heere, als dat de enige preek van u was, dan zouden we hem nooit verstaan. En dan zouden we de boodschap ervan ook nooit begrijpen. En daarom wat een zegen dat u ons in uw huis brengt. En dat u ons het voorrecht schenkt waarvan Israël, dat van dat werk van u in de schepping, zichtbaar ook in de sneeuw zong. Maar dat vervolgens dat nog grotere, dat nog rijkere mocht bezingen. Dat u aan Jacob uw woorden en uw wetten geeft. Dat u Israël op uw woorden deed letten. Dat u het daarin onderscheidde van alle andere volken die uw woord niet kennen. En Heere, wat hebben wij dan een reden om daarvoor uw naam te danken, nu we hier in de kerk zijn. U die de sneeuw geeft als wol, maar die aan ons geeft uw woord. Opengeslagen hier op de kansel, zichtbaar voor iedereen die de kerk binnenkwam. Tot een getuigenis dat u de ontmoeting met ons zoekt. De ontmoeting niet alleen als de schepper, dat ook. Maar de ontmoeting met u als de Vader van de Heere Jezus Christus, de God van alle genade en van alle vertroosting, bij wie we een schuilplaats mogen vinden, bij wie er een onderkomen is, zelfs als de eeuwige nacht aanstaande is. En we danken u voor, Heere, dat we hier mogen zijn en dat u ons hier bracht. En we denken aan hen die juist vanwege die weersomstandigheden niet konden komen. Ouderen, mensen die slechter been zijn. Wilt u ze opzoeken? En wilt u hen ook een zondagzegen geven? Niet alleen als ze uit het raam kijken, maar ook als ze via uw woord naar boven mogen zien. We komen voor uw aangezicht, Heere, om te vragen of u ons in uw gunst en genade wilt ontvangen. We luisterden naar uw heilige wet. En we konden alleen maar buigen. En zeggen, Heere, uw wet is heilzaam en is goed. Maar van nature hebben wij er geen zin aan om er ons voor te buigen. En na ontvangen genade is er soms nog zoveel strijd in ons leven. Zie op ons neer in uw gunst. En gedenk ons op kosten van het bloed van de Heere Jezus Christus, dat van alle zonden reinigt. En laat zo vanmorgen de ontmoeting met u er mogen zijn. De ontmoeting met u, die recht hebt op onze dood, maar die lust heeft in ons leven en die daarvan getuigt. Zegen ons met een krachtig werk van uw Heilige Geest. Geef uw dienstknecht alles wat hij nodig heeft, een stem om te spreken en de leiding van de Geest, opdat hij de schriften mag openen tot op uw hart. En laat de Heilige Geest dan met dat woord zijn werk mogen doen, naar uw goddelijk welbehagen, in ons leven, in onze harten. Kon het zijn van ons allemaal, van oud en jong, van klein en groot. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Gedenk ons ten goede, Heere, allemaal en ieder afzonderlijk, zodat we de kerk uitgaan straks met een zegen van u. De zegen die u goed voor ons vindt. Misschien wel een andere dan die we begeerden. Maar laat ook dat de zegen zijn, dat u er ons van overtuigd hebt, dat u wist wat we nodig hadden op deze zondag, in deze dienst. We bidden u, Heere, voor ons als gemeente. We bidden u voor de beide dienaren des woords van de gemeente. Gedenkt u ze beide in uw gunst naar alle omstandigheden die u bekend zijn. We dragen aan u op de broeders die gisteravond verkozen zijn tot het ambt van ouderling en diaken. We vragen u, geef dat zij die vrijmoedigheid hadden om de benoeming te aanvaarden, omdat ze daarin een roeping van u hoorden, geef dat ze tot een zegen worden gesteld in het midden van de gemeente. We bidden u voor hen die bedenktijd hebben gevraagd, geeft u ze de wijsheid om die beslissing te nemen die u wel behagelijk is. Gedenk de broeder die ontheffing vroeg. U kent zijn motieven. Geef ook hem dat hij daarin uw weg mag gaan. En de broeders die niet verkozen zijn, geef hen de rust en de overgave dat u wist wat goed was. Ook voor hen, ook via deze stemming. We bidden u samen, Heere, voor de rouwdragenden in het midden van de gemeente. De doodsklokken luiden. Twee namen moesten worden genoemd. We bidden om troost voor hen die achterbleven. Voor Corrie Mandersloot, in haar bijzondere omstandigheden, nu haar oude moeder er niet meer is. Voor zuster Jansen, die nu weduwe is, en haar kinderen die hun vader moeten missen, en kleinkinderen die deze opa niet meer hebben. Heere, geef dat ze vertroost worden. Vertroost door de hoop die niet beschaamt en die maakt dat we niet hoeven te treuren als degenen die geen hoop hebben. Laat het wonder van uw genade, dat openbaar kwam in het leven, ook zijn kracht mogen doen, wanneer in de komende weken familie rondom dat open graf staat. En laat uw naam verheerlijkt worden in het leven van hen die achterbleven. We bidden u voor alle zieken, de chronisch zieken, voor hen die het moeilijk hebben juist in deze tijd van het jaar met hun gezondheid. We dragen aan u op Ilona de Roos, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen, in de spanning van hoe gaat het met mijn zwangerschap, maakt u het wel met haar en met dat kindje dat begint te groeien in haar schoot, naar de trouw van uw verbond. We bidden u, Heere, neem onze dank aan voor zuster Hoedeman en voor zuster Westraten en voor Hetty Smit, die thuis mochten komen uit het ziekenhuis. U kent hun omstandigheden, wilt u ze ook verder verzorgen, waar mogelijk ook genezing verder geven, nieuwe krachten, en laat hun verwachting van u mogen zijn. En verder, Heere, u weet wel wie er een zegen nodig heeft, een bijzondere zegen. Omdat hij eenzaam is. Omdat hij psychisch niet tegen het leven opgewassen is. Omdat hij het gevoel heeft dat er nooit iemand is die voor hem of voor haar bidt. Wij bidden u op dit ogenblik voor hen allen. Laat uw koninkrijk mogen komen vandaag. Laat uw woord zijn werk mogen doen. Hoor ons als we al deze dingen u vragen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking, gemeente, zingen wij Psalm 51, de versen 1, 3 en 4. 51, 1, 3 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 85, vers 1, het eerste vers van 85, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, van heel velen hier in ons midden zal gelden dat er een aantal bijbelteksten is die ze kunnen aanduiden als bekende tekst. Teksten waarvan ze niet zo ongeveer de inhoud alleen maar weten, maar waarvan ook geldt, die kunnen ze wel uit hun hoofd opzeggen. Ik denk dat dat ook van de jongens en meisjes hier in de kerk geldt. Die kennen teksten uit hun hoofd, die hebben ze geleerd. Op de zondagschool, tegen dat het kerst ging worden. Soms een hele moeilijke tekst. Uit Genesis, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Soms een overbekende tekst, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Bekende teksten. Mooi is dat. Hè? Een geweldige zegen is dat, jongens en meisjes, als je kan zeggen, er zijn dingen in de Bijbel die ken ik. Daar weet ik vanaf het allereerste moment dat ik iets van de Bijbel ging ontdekken. Want we leven te midden van een generatie die dat niet meer zeggen kan. En voor wie de Bijbel een gesloten boek is. Een geweldig voorrecht als je thuis mag zijn in het woord van God. Tegelijkertijd zit daar een bepaald gevaar in. Bekende teksten hebben voor ons, althans dat meden we, ook een bekende inhoud. We weten wat er komt. We schrikken niet meer wanneer de Bijbel spreekt over het oordeel van God en de rechter, voor wie wij allemaal zullen moeten verschijnen aan het einde van ons leven. We verwonderen ons niet meer over de genade van God die geopenbaard is in de komst van de Heere Jezus Christus in de kribbe van Bethlehem en op het kruis van Golgotha. Sterker nog, we horen vaak niet eens meer wat er precies gezegd wordt, want we weten toch wel wat er komt. En als de dominee over een van die bekende teksten preekt, dan hebben we het gevoel, en misschien zeggen we dat wel zachtjes tegen elkaar, het zal wel niet veel nieuws opleveren vanmorgen. En waarom zeg ik dat nou vanmorgen, gemeente? Nou, omdat onze tekst naar mijn gedachten een van die bekende teksten is. Zo'n tekst die elke dominee nog alles een keer, heel vaak te pas, misschien soms te onpas, citeert. Zo heb ik het ook gedaan in de tijd dat ik preken mag, gemeente. En dan denken wij dat we wel zo ongeveer weten wat er staat en ongeveer weten wat er bedoeld wordt. En dan vergeten we te luisteren. Ik zou u vanmorgen willen vragen. Wilt u met me meeluisteren naar dit woord? Misschien dat het voor u een verrassing is wat u hoort, zoals het dat voor mij was toen ik die tekst eindelijk eens een keer echt goed las. We gaan samen luisteren naar dat woord uit Jesaja 1 vers 18. En we horen daar, de Heere nodigt zijn volk tot een gesprek. We letten ten eerste op de nodiging tot dat gesprek. We letten ten tweede op de gang van dat gesprek. En we letten in de derde plaats op de belofte in dat gesprek. De Heere nodigt zijn volk tot een gesprek. Allereerst de nodiging tot dat gesprek, de gang van dat gesprek en de belofte in dat gesprek. Het boek van de profeet Jesaja, de evangelist onder de profeten, zoals je wel wordt genoemd, dat vanmorgen voor ons open ligt, is op allerlei manieren een heel wonderlijk boek. De eerste 39 hoofdstukken zijn geschreven in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Hiskia, zoals dat erboven staat, en dat klopt ook inderdaad, waarbij dan de laatste hoofdstukken bijna exact woordelijk gelijk zijn aan een aantal hoofdstukken in 2 Koningen 18 tot 20 en Jesaja 36 tot 39 zijn bijna woordelijk gelijk. Maar dan vanaf hoofdstuk 40 is de boodschap van deze profeet geadresseerd aan het volk dat in ballingschap is in Babel. En dan zijn we een hele tijd na Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia. Daar zit meer dan een eeuw tussenin. Daar is natuurlijk al vaak over gedacht en daar is heel wat over gezegd en er zijn heel wat verschillende conclusies aan verbonden. Maar daar gaat het nou vanmorgen niet over, gemeente. Ook het begin van dit profetenboek is heel erg wonderlijk. Pas in hoofdstuk 6 horen we namelijk over de roeping van Jesaja tot profeet. En zeg nou zelf, dat is iets dat zou je aan het begin verwachten. Dat zie je bij Jeremia, dat zie je bij Ezechiël. En als er van de kleine profeten een roepingsvisioen wordt beschreven, dan is dat ook aan het begin van hun profetenboek. En waarom staat dat in Jesaja nou pas in hoofdstuk 6? Daar is natuurlijk heel wat over nagedacht en daar is de gedachte naar boven gekomen, een gedachte die niet zo vreemd is. Dat je misschien in die eerste 5 hoofdstukken van Jesaja een soort samenvatting vindt van het geheel van dit Bijbelboek. Een soort inleiding die voorafgaat aan de eigenlijke boodschap. Men heeft daar ook wel een reden voor om dat te denken. Dat wordt afgeleid uit het eerste vers van hoofdstuk 1, waar gesproken wordt over het visioen dat Jesaja zag in de dagen van die 4 koningen van Juda, waarvan ik de namen al heb genoemd. En dan zou dat inleidingsvisioen, dat gezicht, beginnen bij het tweede vers van hoofdstuk 1, waar heel nadrukkelijk staat: hoor, de Heere spreekt. En dat zou dan eindigen in vers 20, waar je die afsluiting vindt: want de mond des Heeren heeft het gesproken. Als dat zo zou zijn, gemeente, en ik voel wel voor die gedachte, dan zou dat betekenen dat in vers 18, onze tekst dus voor vanmorgen, duidelijk wordt waar dat spreken van de Heere bij monden van Jesaja op uitloopt. Dan krijg je daarna die versen 19 en 20 natuurlijk nog. Versen die aan de ene kant laten zien welke zegen de Heere verbindt aan het gehoorzamen aan zijn woord. En vers 20 waarin de Heere laat zien wat de gevolgen zijn van de ongehoorzaamheid tegenover het spreken van God. Maar dan zou je dus in deze eerste 20 versen heel kort samengevat horen wat de inhoud is van dit hele lange, soms moeilijke, vaak rijke profetenboek. En ik zei al, ik voel wel voor die verklaring. Ik vind het een hele aannemelijke verklaring. Maar dat heeft dan ook gevolgen voor onze tekstgemeente, want dan is onze tekst, en daar staat nog eens een keer heel nadrukkelijk in herhaald: zegt de Heere. Dan is dit het laatste woord van de Heere. Het laatste wat de Heere te zeggen heeft tegen een ongehoorzaam volk. En als we dat dan zo zien, dan begrijpen we dat er alle reden is om goed te luisteren naar de boodschap van onze tekst. Want dat laatste woord, dat heeft toch altijd iets van een climax. Dat krijgt een hele bijzondere klem. Maar daar begint dan ook onmiddellijk een probleem. Want als je nou eens goed gaat luisteren naar onze tekst, dan zit je met de vraag: wat zegt de Heere hier nou eigenlijk? Dat begint meteen al aan het begin van onze tekst. Het tweede woordje: komt dan, zegt de Heere. Kom dan. Dat woordje dan, wat betekent dat? Is dat een tijdsaanduiding? Zo is het heel vaak verstaan, gemeente. Dan betekent kom dan, dat is dus niet het eerste wat je moet doen, komen. Kom dan, dat wil zeggen kom nadat. En als je dan kijkt wat je dan daaronder zou moeten verstaan, dan kom je al gauw bij vers 16 terecht. Nadat dat volk zich gewassen en gereinigd heeft. En dat betekent het begin van onze tekst dat de Heere zegt, ga je nou eerst maar eens wassen, want zo vies als jij bent wil ik je niet onder mijn ogen krijgen. En dat betekende die twee eerste woorden, dat de Heere zegt, jij moet eerst. En laten we nou maar eerlijk zijn, gemeente, maar ik denk dat er dan hier ook mensen in de kerk zitten die de schrik om het hart slaat. Omdat ze zeggen, daar ligt nou net mijn grote probleem. Dat ik altijd te horen krijg, als ik tot de Heere wil gaan, dan moet ik eerst. Nou ja, vul dat maar in wat je dan eerst moet. Gemeente, als dat in onze tekst zou staan, dan zou dat een regelrechte ramp zijn. En dan kan ik met een voorbeeld misschien wel duidelijk maken, dat onze kinderen ook zullen begrijpen. Er is een moeder, die heeft zo'n kleine jongen thuis, die ze 's morgens natuurlijk goed oppoetst en die vervolgens de deur open ziet gaan, omdat hij buiten mag spelen. En buiten, daar is het nat en daar is het wat modderig, maar daar houdt een jongen nou een keer van en die speelt het liefste met water en met modder. En als hij dan tenslotte weer thuis komt, dan is hem dat ook goed aan te zien, want dan zegt moeder, wat zie je eruit? Ga jij er nou eerst maar eens wassen? En dan zie je zo'n jochie van een paar turven hoog. En die klimt met een stoel bij het aanrecht. En die krijgt van moeder een washandje of een doek of iets dergelijks. En die houdt hij onder de kraan. En dan veegt hij eens wat hier en hij veegt eens wat daar. En het gevolg is dat het alleen maar erger wordt. Want je ziet de vuile strepen aan alle kanten over zijn gezicht en over zijn handen en over zijn armen. En dan praten we over de kleren nog maar niet. Dat werkt natuurlijk niet. Nou, dat is nou precies wat de profeten van Israël ook elke keer zeggen tegen mensen die proberen om zichzelf schoon te poetsen voor God. Dan zeggen die profeten bijvoorbeeld, kan een neger zijn huidskleur veranderen? Nee, natuurlijk niet. Die kan erover schrapen, het verandert er niet van. En dan zegt een andere profeet, kan een luipaard zijn vlekken wegpoetsen? Nee, natuurlijk niet. En dan lees je bij Jeremia bijvoorbeeld, al waste je je met salpeter en al nam je veel zeep. En dan gebruikt die profeet een beeld van een reinigingsmiddel dat scherp en bijtend is. Hij zegt, maar dat zou nog niet helpen om het vuil van de ongerechtigheid van je af te wassen. En daarom, gemeente, wat een zegen dat het in onze tekst niet staat zoals wij het vaak gelezen hebben. De Heere weet immers wel dat wij niet over een reinigingsmiddel beschikken waardoor wij onszelf schoon kunnen poetsen voor zijn aangezicht. En eigenlijk hoop ik dat u dat inmiddels ook al weet, dat u daar ook achter bent gekomen. Maar ik kom er nog wel op terug. Wat staat er volgens het Hebreeuws in onze tekstgemeente? Daar staat een woordje dat je in het Nederlands het beste kunt omschrijven als kom nou eens. Kom nou eens. Dat is geen bevel. Dat is niet een voorwaarde. Maar dat is een nodiging die op zo'n manier klinkt dat ieder die het hoort begrijpt, die ander probeert je over de streep te halen. Nou, dat is het eerste wat u moet onthouden, gemeente, van onze tekst. Want we lezen nou eerst maar even verder. Want dat is niet het enige probleem dat we hebben met Jesaja 1 vers 18. Het volgende probleem is misschien nog wel groter. Wat betekent nou eigenlijk dat werkwoord rechten? Laat ons samen rechten. Ik zal u eerlijk zeggen, ik heb heel lang voordat ik deze tekst echt bestudeerde gedacht. Dat betekent dat God zegt, ik ga met u in het gericht. Dat je dus in onze tekst God ontmoet als de rechter. die zijn volk voor zijn rechterstoel daagt. En dat onze tekst iets zegt van een voorspel op de jongste dag, waarbij God op de troon zit met de boeken waarin alles van ons leven beschreven staat en waarin wij mensen gedagvaard worden om voor hem te verschijnen. Zo wordt onze tekst inderdaad vaak verstaan, dat de Heere zegt, laat ons recht. Laat ons in het gericht gaan. En wat zeggen wij mensen dan, wanneer we een klein beetje van onszelf hebben leren kennen, dan zeggen wij, Heere, doet u dat nou toch alstublieft niet? Want niemand zal in dat gericht daar zelfs zijn hart hem aan moeten klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. In Jesaja 1 zegt, als de Heere dat doet, dan waren we aan Sodom en Gomorra gelijk geworden. En u weet hoe het daarmee afgelopen is, toen God met die steden in het gericht ging. Als dat de boodschap van onze tekst zou zijn, gemeente, dan zou dat een boodschap zijn om te schrikken. Dan zou dat een boodschap zijn die alleen maar de reactie oproept, Heere, doet u dat nou niet? Een boodschap die je ertoe brengt om te vluchten voor hem. Om te proberen je te verbergen voor hem. Om te roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en van het lam, want de grote dag van zijn toorn is gekomen. En wie kan bestaan? Maar gemeente, dat staat er niet. Dat konden we trouwens al heel lang weten, want de kanttekenaren op de Statenvertaling willen ons dat al graag duidelijk maken. Die zeggen, dat werkwoord rechten, dat betekent dat je elkaar met redenen overtuigt. Wie er nou recht heeft en wie er onrecht heeft. En wie er nou oorzaak is van alle ellende. Elkaar met redenen overtuigen. De Engelse King James vertaling zegt, let us reason together. Laten we nou eens op een redelijke manier met elkaar praten. Met andere woorden, gemeente, we ontmoeten de Heere in onze tekst niet als de rechter. Dat is hij wel. Jazeker. Dat moeten we ook niet vergeten. En zo zullen we allemaal hem één keer ontmoeten wanneer we voor de rechterstoel staan. Maar in onze tekst is de Heere niet als rechter aan het woord. Als ik het nou een beetje modern mag zeggen, de Heere is hier gesprekspartner. De Heere die zegt, wij moeten eens eerlijk met elkaar praten. En dat is de situatie van onze tekstgemeente. Niet de situatie van een rechtsgeding, maar de situatie van een gesprek. Waarbij de Heere tegen Israël zegt wat hij wil zeggen. Maar waarbij Israël ook de gelegenheid krijgt om de Heere van de repliek te dienen. En de Heere, als ze dat dan willen, aan te klagen. Daar nodigt de Heere zijn volk toe uit. Hij zegt, het is de hoogste tijd dat wij eens met elkaar praten. En dan moeten we om beurten naar elkaar luisteren. Kijk, en dat zit nou al in die eerste twee woordjes, gemeente. Kom dan. Want u snapt nou, dat is dus niet de dagvaarding van de rechter. Dat is geen bevel. Als je dat wat op je laat inwerken, gemeente, dan zie je eigenlijk een heel mooi en misschien wel heel bekend beeld voor je. Het beeld van een vader die op zaterdagavond op de bank zit in de woonkamer. En dan op een gegeven ogenblik gaat de deur open en dan is er een van de jongens die nog even zijn hoofd om de hoek van de deur steekt. En die zegt, nou tot ziens dan maar, ik zie wel hoe laat ik vannacht thuis kom. En vader weet, dat kan inderdaad heel diep in de nacht zijn of vroeg in de morgen. En vader weet ook hoe die jongen dan soms thuis komt en wat er dan allemaal gepasseerd is. En dan zegt die vader niet, nou ja, gedacht dan maar. Dan zegt die vader tegen die jongen, voordat dat hoofd om de hoek van de deur weer verdwijnt: joh, luister nou eens. Zou het niet goed zijn dat wij eens met elkaar praten? Kom nou eens eventjes hier zitten. En je kunt denken aan een moeder die aan de keukentafel zit en dan komt op een gegeven ogenblik de dochter op zaterdagavond binnenstappen en je ziet op een afstand al dat ze zich klaar heeft gemaakt om een avondje te gaan stappen en een nachtje er desnoods bij. En dan zegt moeder, kom hier nou eens even bij me zitten. Laten wij nou eens redelijk met elkaar praten. Voelt u, dan wordt er niet geschreeuwd en dan wordt er niet met voeten gestampt en dan staat iemand niet met de deurkruk in de hand en dan wordt er niet met deuren gesmeten. Kom nou eens. En zegt u, als ik er zo naar luister, dan klinkt in die eerste paar woorden van de tekst iets van de liefde door, iets van bewogenheid door. Nou, dan ben ik blij dat u het zo hoort, gemeente, want zo moet u er naar luisteren. In die paar eerste woordjes van onze tekst, daar zie je niet een rechter. Daar zie je God de Vader, zoals hij na de zondeval in het paradijs naar de gevallen mens toekomt. Niet met een dagvaarding voor de rechterstoel, maar zoals onze belijdenis het in artikel 17 zo schitterend zegt. Onze goede God, ziende dat zich de mens geheel en al ellendig en in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen had, heeft zichzelf begeven om hem te zoeken en heeft hem vertroost, belovende hem zijn zoon te geven, die hem gelukzalig zal maken. Als je zo naar onze tekst luistert, gemeente, dan ziet u daar de vader van de verloren zoon, die met een hart vol ontferming op de uitkijk staat of de jongen niet terugkomt. De almachtige, eeuwige God, die zegt, kom nou eens. En laten we nou eens redelijk met elkaar praten. Gemeente, ziet u nou in onze tekst de nederbuigende goedheid van de Heere, die naar zulke mensen vraagt. Die afdaalt tot ons. En als u goed kijkt, gemeente, ziet u dan in deze oudtestamentische tekst niet de gestalte oprijzen van de Heere Jezus Christus, die de mensen in alles gelijk is geworden, de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, zo nederig, zo goed, zo zachtmoedig. Ja, natuurlijk, de Heere Jezus die heeft wel wat over ons te zeggen. Die heeft wel reden om over ons te klagen. Maar hij zegt, je mag reageren hoor. Je mag ook wel over mij klagen. Je mag ook wel zeggen waarin je het met mij niet eens bent. Gemeente, ziet u de Heere zo? Ziet u de Heere zo? Heb u door dat dat de bedoeling is van deze dienst? Dat de Heere zegt, zullen we nou eens met elkaar in gesprek gaan? En hoe verloopt dat gesprek dan? Als we dan verder gaan kijken in onze tekst, dan is het natuurlijk duidelijk dat de Heere begint. En dat moet ook wel, gemeente, want wij beginnen nooit aan een gesprek met de Heere. Dat ziet u in het paradijs ook al. En de Heere die mag ook als eerste de mond open doen en spreken. Want de Heere is immers onze schepper. Hij heeft ons gemaakt. En de Heere die zegt, ik wil er toch ook wel een paar getuigen bij hebben bij dat gesprek. En dan roept hij de hemel en de aarde tot getuigen om te zeggen van zo is de Heere en zo is die mens met wie hij in gesprek is. En dan begint de Heer. En wat is een van de eerste dingen die de Heer zegt? En dat ziet u in die eerste verse van Jesaja. De Heer zegt, ik heb jou gemaakt. Want om het nou eens heel menselijk te zeggen, bijna oneerbiedig, de Heer kent het woord evolutie niet, gemeente. Ik heb jou gemaakt, zegt de Heer. Ik heb jou geschapen. En dat betekent, zegt de Heer, dat ik recht heb op jouw leven. Jij bent immers mijn maaksel. Ik heb jou gemaakt opdat je mijn eer zou verkondigen op aarde. Mijn schepping. En alles wat jij hebt, dat heb je ook van mij. En de Heer die kijkt je aan en die zegt, ben je het daar nou mee eens? Mag ik dan eens vragen aan je, waaruit blijkt nou dat jij het ermee eens bent, dat jij mijn schepsel bent? En dan moet u nog even wachten met reageren, gemeente. Dat komt zo aanstonds wel. Dan krijg je volop de gelegenheid voor me. De Heere zegt tegen dat volk, ik heb nog een paar vragen. Een os kent zijn meester. En een ezel kent de krib van zijn heer. Maar bij u merk ik niet dat u mij kent. Jij luistert naar een andere meester. Dat doet zelfs een os niet. Jij zoekt het in een andere stal dan de mijne waar ik te eten geef. Zo dom is zelfs een ezel niet. En de Heer kijkt je aan en hij zegt, waarom doe je dat nou eigenlijk? Er staat nog wel iets. De Heere zegt, ik ben de heilige van Israël. En dat betekent dat ik van mijn volk toch ook mag vragen dat het heilig leeft en dat het zich heilig openbaart. Dat wil zeggen, afgezonderd van de wereld tot mijn dienst. De Heere zegt, ik wijs je daarvoor de weg. En ik heb je ook een aantal lampen gegeven om die weg van mij te verlichten. De 10 geboden, weet je wel. Die ervoor willen zorgen dat je niet verdwaalt in de duisternis van deze wereld. En dat je niet omkomt op de dwaalsporen van deze wereld. En de Heere zegt, dan moet je me eens vertellen, heb je die inderdaad allemaal onderhouden? Heb jij inderdaad God lief boven alles en daarnaast als jezelf? De Heere zegt, zullen we dat nou eens nalopen? Dat je God alleen dient en geen afgoden? En dat je geen eigenwillige godsdienst op nahoudt van het soort van ik vind en ik denk en ik meen en ik voel? Dat je Gods naam heiligt, dat je zijn dag heiligt. En dan die andere 6 geboden op die andere tafel. Je weet het wel, je kent ze wel. En je weet ook, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want wie tegen één van de geboden zondigt, die staat schuldig aan de gehele wet. De Heere zegt nog iets. Ik weet wel dat je keurig in de kerk komt. En ik weet wel dat je je gaven geeft voor mijn dienst. En ik weet wel dat je je uiterlijk gedraagt volgens de regels die ik daarvoor gesteld heb. Maar jij weet toch ook dat ik het hart aanzie. En als ik dat hart van jou zie, dan moet ik zeggen, het is onrein. En ik zie jouw handen. En ze zijn vuil. De Heere zegt, zo kun jij toch niet voor mij verschijnen. Moet jij je handen niet wassen en moet jij je hart niet reinigen? Nou, zo spreekt de Heere nou met zijn volk in Jesaja 1, gemeente. En u hoort wel de toon waarop hij dat doet. Dat is de toon van een vader die verdriet heeft over wat hij ziet in het leven van zijn volk. En als je de geschiedenis leest van Juda en Jeruzalem in de dagen van Uzzia, Jotam, Achas en Hiskia, dan begrijp je wat de Heere bedoelt. Want het ging in die tijd soms wel eens eventjes goed als ze een godvrezende koning hadden. Maar die had zijn ogen nog niet voor goed dicht gedaan. Dan was er weer een andere koning. En dan leefde het volk weer net zo of nog erger goddeloos dan daarvoor. En eigenlijk zijn we al wat bezig om de lijnen door te trekken, gemeente. Maar als we dat nou nog concreter doen. Stel je nou eens voor dat de Heer vanmorgen in deze dienst, dat hij deze dienst daar ook voor gebruikt, dat hij naast jou komt zitten. En dat hij zo heel vertrouwelijk met je in gesprek gaat, zoals een vader dat soms met zijn jongen kan doen. Dat hij zijn hand op je knie legt en zegt, joh, luister nou eens naar me. Heel vertrouwelijk. En dan begint de Heer met u en met jou en met mij over ons leven, heel persoonlijk. Wat denkt u, gemeente, wat zal de Heer dan van ons zeggen? Vul dat nou vanmorgen eens voor jezelf in, heel concreet. En onthoud dan alsjeblieft, gemeente, dat het in onze tekst gaat over het volk van het verbond. Dat wil zeggen over kerkmensen die blijkens Jesaja 1 hun kerkelijke en godsdienstige plichten keurig nakomen. En bedenk ook, de Heere weet alles van me. Hij kent het diepste van mijn gedachten. Adam in het paradijs hoeft de Heere niet te vertellen dat hij van die boom gegeten heeft. De Heere weet het wel en de Heere die vraagt dat ook maar heel concreet aan hem. Heb jij soms van die boom gegeten? Trouwens, de Heere weet opperbest dat er niemand van ons is die goed doet. Zelfs niet tot één toe. Nou, u hebt wel zo ongeveer gehoord wat de Heer dan allemaal tegen ons zegt. En de vraag is nou, gemeente, wat gaan wij nou zeggen? En zegt u, dominee, maar dat staat niet in de tekst. Jawel, gemeente, het staat er wel. Want in de tekst staat dat woordje samen. En dat woordje samen betekent immers dat het niet een gesprek van één kant is. Dat is trouwens geen gesprek. Maar dat betekent dat het een gesprek van twee kanten is. Er komt een reactie van een redelijk denkend mens die eerlijk wordt onder het spreken van God. Die zo naar hem toe komt en die hem dan zo in de ogen kijkt. U zegt, komt die reactie dan altijd? Ja, bij zo'n gesprek wel, gemeente. Niet altijd met één. Je ziet dat bij Job bijvoorbeeld. Dan lees je van Job dat hij zegt, ik leg de hand op de mond. Met andere woorden, ik zeg maar niks meer. Maar daarna komt het er wel uit. Ik verfoei mij in stof en as. En als we in onze tekst luisteren, gemeente, dan komt er ook een reactie. Welke dan, zegt u? Mijn zonde maakte ik u bekend. Daar reageert de Heer immers op in zijn woord. Uw zonden, zegt hij. Uw zonden. En dat zie je in de Bijbel ook weer aan alle kanten, gemeente. Denk maar aan die verloren zoon als hij naar huis toe komt. Vader, ik heb gezondigd. Denk maar aan die tollenaar in de gelijkenis in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. En anders, kijkt u maar eens in de psalmen, gemeente. Ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En vooral als je kijkt naar psalmen van David als 32 en 51. Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Ik kan mijzelf niet reinigen, Heere. Daar is het de Heere nou om te doen, gemeente, in zijn liefdevol en ontdekkend spreken. En dan komt dat prachtige slot. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Hoort u wel, uw zonden, zegt de Heer, dat is de reactie op uw belijdenis. Die zonde waarmee u voor hem gebogen hebt, waarvan u hem verteld hebt. De Heere zegt, al waren ze rood als scharlaken en karmozijn. En dan gebruikt hij een kleur rood die felrood is. En gemaakt van een stof die bijna niet schoon te poetsen is. Rood, kleur van de zonde, kleur van de dood, kleur van het bloed. Al waren ze rood als karmozijn. De Heere zegt, hoe erg uw zonde ook is, hoe zwaar je ook gezondigd heeft, zoals Johannes het in het Nieuwe Testament zegt, indien iemand gezondigd heeft, wie dan ook, waar dan ook, hoe zwaar dan ook, wanneer dan ook, zoals die dichter dat zei, mijn hart is zwart, mijn hart is rood, mijn hart is hard, mijn hart is dood. En dan komt tenslotte het antwoord van de Heere, maar ieder hart, zij zwart of rood, zij hard of dood, wordt wit in mijn dood. Gemeente, dat is het machtige evangelie van onze tekst. Voor de grootste en voor de hardnekkigste van de zondaar. Al waren ze rood als scharlaken en karmozijn. Ze zullen, kijk het raam eruit, wit worden als sneeuw. Ja, maar zegt iemand, hoe kan dat nou? Want ik heb altijd geleerd dat aan Gods recht genoeg gedaan moet worden. Nou, dat is ook zo, gemeente. En zegt u, mijn zonde moet maar niet alleen weggedaan worden, want dan zit ik morgen weer met mijn vuile pak. Maar ik moet ook vernieuwd worden, ik moet rechtvaardig en heilig voor God zijn. Hoor, al waren ze rood als scharlaken, ze zullen wit worden. Kijk dan maar eventjes naar buiten, ze zullen wit worden als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. De echo van deze woorden vind je in een van de mooiste en bekendste woorden uit onze belijdenis. Zondag 23, hoe zijt ge rechtvaardigd voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Al zo dat, al is het dat men mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd. Ziet u wel, rood als scharlaken. Nochtans God, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent, even als had ik nooit zonde gehad of gedaan. Kijk, dat kunnen wij zelf niet. Er is maar één middel dat dat kan bewerken. Het dierbare bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Daar spreekt de tekst van. Daar spreekt Jesaja van. Van dat lam dat ter slachting is geleid. Dat om onze overtredingen werd verwond. Om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld. Dat is Gods laatste woord, gemeente. Ik zei dat straks. Dat eerste hoofdstuk een inleiding waarin we zien wat Gods laatste woord is tot een zondig volk. Gods laatste woord is dat lam, Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonde, die tot een volkomen verzoening van alle zonde is. Hoort u die belofte? Hoor jij die boodschap? Kijk, je kan weigeren en je kan wederspannig zijn, zoals een fariseer rechtop blijven staan, als de mensen in de dagen van zondvloed die de schouders ophaalden over die rarigheid van Noach. Je kan als een rijke man in de zonde blijven liggen. Maar dan wacht straks de toorn van dit lam. De toorn van de gekrenkte en gesmade liefde van hem en van zijn vader. Want dan zegt de Heere Jezus tenslotte: ik heb zo vaak begeerd jullie bijeen te vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. Maar jij hebt niet gewild. Maar als je nou vanmorgen in ootmoed je buigt, gemeente, en in ootmoed smeekt: ontzondig mij, was mij, en witter dan sneeuw zal ik zijn. Dan leer je het, gemeente, dan leer je dat machtige wonder. Ze zullen wit worden. De Heere zegt: dat zal ik doen. In het dierbare bloed van het lam. En dan geeft onze tekst een machtig perspectief. Want van die mensen geldt dat ze straks te midden van die scharen een plaats krijgen. Die met blinkende witte klederen onderweg is naar de troon van God en van het Lam. En dan zal iemand je zien, iemand die je vanuit het verleden kende. En die zegt tegen een ander: die man daar, die vrouw, die jongen, dat meisje. Kan je mij vertellen wie dat is? En dan komt het antwoord: weet je wie die man, die vrouw, die jongen, dat meisje is? Die ontdekte op een dag hoe vuil en hoe onrein die was. En die hoorde het de Heere zeggen in zijn nederbuigende vaderlijke goedheid: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als sneeuw. En hij zag de Heere wijzen op het enige middel dat daartoe in staat is. En hij kwam en hij waste zijn klederen in het dierbare bloed van het Lam. Daarom is hij voor de troon van God, om hem te dienen dag en nacht. Gemeente, wanneer er nou iemand hier in de kerk zit die nog nooit gekomen is op deze nodiging van de Heere, kom dan nou. De Heere nodigt zo vriendelijk. Kom nou toch. Want echt, er is maar één weg, gemeente. Zoals ik ben, ik pleit anders niet dan dat uw bloed mij redding biedt. En dat u zelf mij nu ontbiedt. O Lam van God, ik kom zoals ik ben. U ziet mij aan om mij van zonde en schuld te ontslaan. Op uw belofte durf ik staan. O Lam van God. Amen. Wij willen samen danken. Heere, wat is dat toch een wonder. Dat u ons niet zomaar laat lopen. Maar dat u ons aan onze zonde en schuld ontdekt. Met die ene bedoeling. Dat ze bedekt zullen worden. Met het dierbare bloed van het lam. Jesaja mocht er al van spreken. En het Nieuwe Testament is er helemaal vol van. Van dat woord van u, dat vlees geworden is. Van dat alles reinigende bloed. Heere, geef dat we er een schuilplaats in gevonden hebben en dat we anders die schuilplaats zoeken. Laat de vriendelijke nodiging van u nooit tegen ons getuigen. Om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven de Heere te offeren en wij zingen onze slotzang uit het laatste vers van Psalm 106, 106 vers 26. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.